onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 112. En daarvan het eerste en het derde vers. Zingt de lof van het opperwezen en wel hem die steeds zich zal erbarmen. 112 vers 1 en 3. Wij lezen nu samen een gedeelte uit het 12e hoofdstuk van het Evangelie naar Marcus. En dat gedeelte vindt u in de versen 28 tot en met 34. Marcus 12, de versen 28 tot en met 34. En na het lezen van dit schriftgedeelte zingen we het eerste vers van Psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En een van de schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tot hem, meester, gij hebt wel in de waarheid gezegd dat er een enig God is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij slaan ook vanavond onze Heidelbergse catechismus weer op en wij willen lezen in de tweede zondag. Het eerste gedeelte van deze zondag hebben we vorige week met elkaar besproken. We vinden de stof voor de prediking vanavond in 4 en 5. Vraag en antwoord 4 en 5. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Laten wij samen bidden. Heere, laten we vanavond ook weer tot u mogen komen in ons gebed om van u de zegen over de bediening van uw woord te bidden. Dat allereerst. Nu wij weer samen zijn als gemeente rondom het getuigenis van wet en evangelie. We danken u ervoor, Heere, dat u het ons ook vanavond weer geeft. Voorrecht om samen hier te zijn En dat we ons opnieuw mogen zetten om te luisteren naar wat Gij tot ons te zeggen hebt. En dan vanavond bijzonder het onderwijs van de Heere Jezus Christus. Want zo lazen we dat in het antwoord op de vierde vraag van onze catechismus. Als daar gevraagd wordt wat de wet van God van ons eist, dan wordt daarop geantwoord door te verwijzen naar een woord dat de Heere Jezus gesproken heeft. Gij, Heere, Gij grote profeet en leraar van uw kerk hebt zelf dit onderwijs gegeven. En Gij wilt door de werking van uw Heilige Geest dat onderwijs nog steeds weer geven. Via de prediking, maar toch ook heel bijzonder via de toepassing van het gepredikte woord aan het hart. En dat is geen mensenwerk, tot de prediking roept u inderdaad mensen die op zichzelf genomen er ook niet toe geschikt en bekwaam zijn, maar wie er bekwaamheid uit u mag wezen. Maar dan nog, Heere, als het gaat om het verstaan van uw woord en het ervaren van de kracht van uw woord en de toepassing van uw woord en het geloof in uw woord, dan zijn we op het terrein waar geen mens zich kan bewegen, maar waar Gij zelf het werk in uw handen gehouden hebt. En waar Gij, o Heere Jezus Christus, het door uw Heilige Geest uitvoert. En nu komen wij u bidden, Heere, dat Gij de prediking van uw woord vandaag ook in alle duidelijkheid en helderheid wilt laten geschieden. En dat uw woord ook op een verantwoorde wijze gebracht mag worden. En dat er geen dingen in de prediking van uw woord zullen insluipen, Heere, die niet in overeenstemming zijn met uw heilige wil, maar dat uw woord recht vertolkt en doorgegeven mag worden. Maar waar we u ook bijzonder voor bidden mogen, Heere, dat is dat Gij zelf ook voor de toepassing ervan zult willen zorgen. En dat u de harten zult bereiken. Dat u het met uw almachtige en genadige kracht wilt binnendragen in onze harten, zodat dat onderwijs dat de Heiland heeft gegeven door ons ook mag worden verstaan, dat dit de wil van God is, dat wij God zullen liefhebben boven alles en dat we onze naasten daarnaast daarbij zullen liefhebben als onszelf. Heren, en als ons dan die spiegel voorgehouden wordt en we worden geroepen om erin te zien, laat ons dan ook zien hoe weinig daar in ons leven ooit van terecht gekomen is en van terecht komen zal. Omdat wij, en dat is het harde oordeel dat over ons geveld is, en dat is inderdaad uw beoordeling van gevallen mensenkinderen, omdat we van nature allemaal geneigd zijn in plaats van liefde haat te geven aan God en aan onze naasten. Heren, wij moeten vanavond accepteren dat Gij zo over ons denkt. We moeten het ermee eens gemaakt worden. We moeten ervoor vallen. En wil dat gebeuren, Heren, dan is ook nu ook weer het werk van uw Heilige Geest onmisbaar. Want anders aanvaarden we dit niet. Misschien dat we het met de mond wel toestemmen, maar we geloven het niet echt. En we worden er ook niet verbroken onder. En zal nou de Heere Jezus betekenis krijgen, niet alleen als profeet, maar ook als priester. Als degene die het offer bracht, als degene die borg werd, als degene die zich tot in de dood wilde vernederen om zondaren met God te verzoenen. Die de schuld op zich nam en de schuld weggedragen heeft, uitgedelgd heeft, zal deze zalig maken en zal zijn verlossingswerk ooit betekenis krijgen. En zullen we hem ook als koning leren kennen in de kracht waarmee hij de banden breekt, waardoor we gebonden zijn aan Satan en aan de zonde. In de kracht waarmee hij de mens regeert en in nieuwheid des levens doet wandelen. Zullen we hem kennen, zullen we hem waarderen, zullen we hem lief hebben. Heren, dan is het toch inderdaad onmisbaar dat wij ook gaan verstaan en gaan ontdekken wie wij in onszelf zijn. Onderwijs ons in deze dingen, Heren. En geef dat niemand dat ontdekkende werk van uw Heilige Geest zal schuwen en dat hij zich ervan af zal keren. Maar dat wij door uw Geest eerlijk gemaakt ook dit woord van u zullen aanvaarden in het binnenste des harten. Opdat zo diegene die de wet predikt, maar die ook de wet vervulde, de Heer Jezus Christus, in ons leven gestalte mag krijgen. Wij bidden van u, Heere, wees dan zo in ons midden. Als wij het van u vragen om zo in ons midden te zijn en zo ons te zegenen, dan moeten wij ook nu weer beleiden dat we daar geen recht op hebben. Als u het ons zou onthouden, Heere, wie zijn wij dan om daarover te klagen en te murmureren? Dan moeten we ook in dat opzicht toestemmen dat gij recht zijt. Recht en eerlijk en billijk en gans en al niet onrechtvaardig als u ons uw zegeningen zou onthouden. Maar doe het niet, Heren. Integendeel, bezoek ons met uw heil. Ga ons niet voorbij. Blijf niet geweken vanwege onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook uw wetten schonden. Maar bezoek ons nog met uw heil. En geef dat uw geest ons ware wijsheid zal leren. Geef dat aan ons hier, geef dat overal waar uw woord mag worden verkondigd, Heren. Laat uw koninkrijk vandaag mogen komen. Als er gepredikt wordt, als het evangelie mag worden uitgedragen, als gij uw dienstknechten roept tot dat wondere werk, dat verantwoordelijke werk, laten ze dan niet in eigen kracht staan, maar wilt gij hen uw kracht geven en inzicht in datgene wat ze te verkondigen hebben, getrouwheid om niet anders te spreken dan hetgeen de Geest geeft te spreken. En laat zo uw zegen op die arbeid rusten, Heren. Ja, wil alle arbeid in uw koninkrijk gebruiken tot uitbreiding van dat rijk, tot bekering van zondaren, de prediking, het onderwijs, de ambtelijke arbeid, het werk op de scholen, het werk op de zondagschool, het werk in de gezinnen. Heren, waar er dan ook maar gesproken mag worden naar en uit uw woord, laat het woord van u in de harten van jongeren en van ouderen mogen vallen als een goed zaad, waar het ook vruchten gaat dragen en allereerst ook wortel gaat schieten. Laat zo uw naam heerlijk worden, Heren, over de ganse aarde. Zegen het werk dat gedaan wordt, ook in verre landen, onder volkeren die van u niet weten. Laat de boodschap daar ook mogen worden gehoord en laat de boodschap daar ook mogen worden geloofd. Zegen uw woord voor alle volkeren van deze aarde. Zegen het ook voor het volk van Israël. Heere, wil ook daar uw koninkrijk vestigen en uw naam verheerlijken en wil ook daar velen brengen tot de waarachtige kennis van u en van uw Zoon Jezus Christus die gij gegeven hebt, opdat ook daar onder het volk van de Joden het eeuwige leven mag worden beleefd. En dat is toch dat we u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Niet de kennis van u alleen, maar de kennis van uw Zoon Jezus Christus net zo goed. Zaligmakend geloof in hem die gekomen is om zijn volk zalig te maken. Heren, wilt gij zijn in alle nood en moeite die er in deze wereld is. We denken aan de velen die lijden. En er zijn allerlei oorzaken waardoor mensen lijden. Er zijn mensen die rouw dragen en die dat als een pijn gevoelen, als een smart gedurig bij hen. En die ondersteuning nodig hebben in het verdriet en in de verwerking van het verlies. Wilt u geven dat die ervaring er mag zijn, dat u kracht geeft in onze zwakheid. We denken aan hen die ziek zijn, ernstig ziek, misschien wel terminaal. Denken aan mensen die in ziekenhuizen verblijven. En die daar misschien ook geen hoop meer krijgen door wat de doktoren hun kunnen vertellen. Denken aan hen in Calando, Heren. Voor verschillende mensen al het eindstation geweest. Wat het aardse leven en de aardse loopbaan betreft. Die plaats waar ze nog aan het eind van hun leven verzorging en liefderijke verzorging mogen ontvangen, maar waar toch zo vaak het einde ook van hun leven komt. We bidden u voor hen, ook voor hem die familie in deze gemeente heeft, een aantal kinderen. Heere, wees ze daar nabij en goed en laat die plaats ook een plaats mogen zijn, niet van liefderijke verzorging alleen, maar ook van voorbereiding. En wilt ge zijn overal, Heere, waar mensen met de dood worstelen en waar ze de dood zullen gaan ontmoeten. Wat zal het zijn om dan door de dood heen de koning te zien in zijn schoonheid? Maar wat zal het ook zijn als we door de dood heen onze rechter moeten ontmoeten? En als we die rechter nog nooit hebben leren kennen als onze redder. Wat is het belangrijk, Heer, om voorbereid te zijn. Om te weten waar we aankomen straks. Bindt dat ons allen op het hart. En geef uw zegen, geef uw gunst, geef uw genade te ondervinden. Laten we zo onze noden aan u mogen voorleggen, Heere, en u bidden dat u ze genadig vervullen wilt. Denk ook aan de velen die nog weer door andere rampen getroffen zijn. Weer hoorden we van aardbeving en slachtoffers ten gevolge daarvan. Mensen die er niet meer zijn in het land der levenden. Mensen die vermist zijn en die straks misschien ook wel blijken omgekomen te zijn. En dan al de ellende die dat voor de overlevenden nog met zich meebrengt. Heren, wat zijn er veel dingen die ons eraan herinneren dat het hier op aarde niet is. En dat we het hier dan ook niet moeten zoeken. Gedenk ons in uw genade. En wilt u uw geest geven in onze harten. En rijk en heerlijk uw naam groot maken. En dat alles om Jezus wil. Amen. Wij gaan u samen zingen uit de 101e psalm, de versen 2, 3 en 4. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. En het verkeerde hart in wie het mij ook moog blijken. 2, 3 en 4 van psalm 101... En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de kerkelijke kassen.
Thank you.
Wij moeten nog een poosje doorgaan, gemeente, als we onze catechismus op de voet volgen met het gedeelte dat ons spreekt over de kennis van onze ellende. Vorige week zagen we dat de kernbron voor onze ellende, het boek waaruit we onderwezen worden in de kennis der ellende, bij uitstek Gods heilige wet is. Maar zo legt onze catechismus het verband heel duidelijk. Niet de wet geïnterpreteerd door mensen. Niet de wet ons voorgesteld door mensen. Maar de wet zoals Christus die ons leert. Want als het gaat om de kennis der ellende, dan is dat ook werk dat door de Heer Jezus gewerkt wordt. Die kennis geeft Hij. En ook de kennis der ellende, laat ik dat ook mogen zeggen, de kennis der ellende, de kennis van ons zondig bestaan, van onze aangeboren en van onze dadelijke zonde, hoort bij de zaligmakende kennis. U moet het ook niet zo opvatten alsof we nu bezig zijn met datgene wat aan de zaligmakende kennis vooraf gaat, maar wat er eigenlijk niet bij hoort. Nee, als het gaat om de dingen die we moeten weten om wel getroost te leven en te sterven, dan horen die drie stukken er alle drie bij. En dan hoort de kennis der ellende ook bij de zaligmakende kennis die de Heere zelf door zijn geest onderwijst. Het is dus niet voorbereidend werk, maar het is het wezenlijke werk, zo goed als ook de kennis van de verlossing en de kennis der dankbaarheid vrucht is van het werk van de hoogste profeet door zijn heilige geest. En het hoort allemaal bij dat wezenlijke werk dat hij verricht. Nu, hij onderwijst ons, zo hebben we gezien, in de wet. Hij laat ons zien wat de wet eigenlijk zegt, eist, vraagt en dreigt. Ook dat. We willen vanavond doorgaan met dat gedeelte van het onderwijs en nu met name letten op wat de Heere Jezus daar dan over gezegd heeft. En dat vinden wij samengevat in die hoofdsom die ons in antwoord 4 geciteerd wordt. En daar wordt verwezen naar het 22e hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. Dat is een plaats die parallel loopt met het gedeelte wat we gelezen hebben in Marcus, Marcus 12. En we zullen eerst een ogenblik bij deze twee passages uit de evangelie stilstaan. Dus allereerst Matteüs 22 en daarvan, en daar begint het, de versen 34 tot en met 40. En de fariseeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeen vergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende, let u daar even op. Dat stelt Marcus, zegt Marcus er niet bij, maar dat zegt Matteüs heel nadrukkelijk. Die wetgeleerde die naar de Heer Jezus gaat met een bepaalde vraag, die stelt die vraag met de bedoeling om de Heer Jezus te verzoeken. Dat is niet zo mooi. Als je iemand de vraag stelt met de bedoeling om hem te verzoeken. Om hem in zijn antwoord dingen te laten zeggen waar je hem later op betrappen kunt. En waar je hem later van beschuldigen kunt. Nou, dat deden zij. Dat deden ze in die tijd geregeld. In de laatste dagen van Jezus' leven zijn de Sadduceeën naar hem toegekomen. En zijn de Farizeeën naar hem toegekomen. En zijn de Herodianen naar hem toegekomen. En dan komen de Farizeeën nog eens een keer. En allemaal met de bedoeling om hem in zijn reden te vangen. Deze man doet dat ook. Deze wetgeleerde. Die komt met de vraag, hem verzoekende, zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? En dan bedoelt hij dat de Heer Jezus antwoord zal geven door te verwijzen naar het eerste gebod of naar het vijfde gebod of naar een van de andere geboden. Want er waren onder de Joden verschillende opvattingen over wat nou eigenlijk het voornaamste gebod was. Maar de ene rabbi verwees dan naar dit gebod en de andere naar een ander. Nou, stel nou voor dat de Heer Jezus ook zijn keus zal maken en dat hij zegt, nou, het voornaamste gebod in mijn ogen is dat. Dan kan die wetgeleerde zeggen, ja maar rabbi zo en zo zegt. En rabbi die en die zegt. En nog een keer een andere rabbi zegt. En dan wordt de Heer Jezus in die rij gesteld van al die rabbies. Die allemaal dingen zeggen die elkaar tegenspreken. En zo worden Jezus woorden dus ongeloofwaardig. Dat is de bedoeling. Maar Jezus geeft een antwoord waar deze man niets meer op antwoorden kan. Waar hij in ieder geval niks mee beginnen kan in de zin van Jezus vangen in zijn woorden. Want wat doet de Heer Jezus? Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat is zijn antwoord. En dat is een door en door schriftuurlijk antwoord. En waarom kan die wetgeleerde daar nou niks op afdingen? Omdat de Heer Jezus niets nieuws zegt. Want wat de Heer Jezus hier zegt, dat heeft hij zo geciteerd, deels uit Deuteronomium 6 en deels uit Leviticus 19. Daar staat het net einde. Dus, en dan vind je dat in de weergave van deze geschiedenis in het 12e hoofdstuk van Marcus terug. Matthäus spreekt daar dan niet meer over. Dan vind je dus dat met het antwoord van de Heere Jezus die wetgeleerde de mond gestopt is. En dat hij Jezus alleen maar kan bijvallen. En dat hij zijn verzet en zijn boze bedoelingen opgeeft. En dat hij zegt, hé, meester, dat is nou precies waar. Zo zou ik het ook gezegd hebben. Zo zegt de schrift het. Gij hebt wel in de waarheid gezegd dat er een enig God is. En er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel. En uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf. Is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Die man is in één keer door de Heer Jezus als het ware ingewonnen. Zijn verzet is gebroken. En als Jezus dat hoort, Marcus typeert dat Jezus gehoord heeft, dat hij verstandig geantwoord heeft. Dan zegt Jezus tegen die man die met vijandige bedoelingen gekomen is. Gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods. En dat heeft zoveel invloed op de omstanders, dat niemand meer een vraag durft stellen. Want Jezus heeft een woord gesproken, een antwoord gegeven dat, ik zei het al, door en door schriftuurlijk is. Zo heeft God het zelf al gezegd. Zo heeft God zijn eigen wet al samengevat in een hoofdsom. God liefhebben met heel het hart en heel de ziel en heel de kracht en de naaste liefhebben als zichzelf. En wat gebeurt hier? Wat gebeurt er dus als de Heer Jezus dit onderwijs in de wet geeft? Dan gebeurt er precies hetzelfde als wat de apostel Paulus heeft ondervonden en waar ik u vorige week op heb mogen wijzen. Toen het gebod kwam, toen heeft Paulus pas verstaan wat de wet is. Als Jezus die wetgeleerde geantwoord had met te verwijzen naar één van de 10 geboden, dan had hij een weerwoord gehad. En als Jezus ons wijst op één van de 10 geboden, dan hebben wij ook een weerwoord. En bovendien, dan hebben we ook altijd nog de mogelijkheid, zoals Paulus die in zijn eertijds, in zijn leven voor zijn bekering ook had, om de wet uit te leggen in de oppervlakkige zin. Ik heb toch niemand van het leven beroofd? Dus heb ik me nooit schuldig gemaakt aan zonde tegen het 6e gebod. Ik heb toch altijd de Sabbat keurig onderhouden. En ik ben toch als kleine jongen al met mijn vader meegegaan naar de synagoge. En ik heb toch nooit iets gedaan wat ik eigenlijk niet behoorde te doen op de Sabbat. Ik heb toch altijd die dag geheiligd en afgezonderd. Dus dat 4e gebod klaagt mij niet aan. En ik heb toch niet gehoereerd. Dus het 7e gebod heeft ook geen vuile vinger op mij te leggen. Nou, dan heb je dus altijd nog die mogelijkheid om te denken dat je rechtvaardig bent. Als je dan inderdaad keurig geleefd hebt en je hebt naar het uiterlijke Gods inzettingen betracht, dan kun je altijd voor jezelf nog de gedachte hebben, maar dan staat het toch wel goed met mij. Maar dat snijdt de Heer Jezus door juist deze dingen te zeggen af. En dat wil ook onze catechismus afsnijden door te zeggen op de vraag, wat eist de wet van God van ons? Dit. Namelijk datgene wat de Heer Jezus in een hoofdsom samengevat heeft. En dan komt dat gebod, eigenlijk een dubbel gebod. En de 10 geboden zijn gereduceerd tot 2 geboden. En die 2 geboden kun je ook nog weer samenvatten in 1 woord. In 1 eis. Wat eist Gods wet? Liefde. En dan heb je het gezegd. En daarom is liefde de vervulling van de wet. Dat was toen zo, dat was in de dagen van Mozes zo, want Mozes heeft het zo al samengevat. Deuteronomium 6, Leviticus 19. Dat is in de dagen van de Heer Jezus niet anders. Dat is onder het Oude Testament voor Israël zo. Dat is nog zo en dat blijft ook zo. God vraagt niet meer van u en van mij dan liefde. En dat kun je dan uitsplitsen en daar kun je allerlei details voor invullen. En daarin zal dan slechts 1 ding openbaar moeten komen, namelijk dat al ons doen en laten geïnspireerd is door dat ene, liefde. Liefde naar 2 kanten. Zo wordt de wet dan ook inderdaad samengevat. De eerste tafel, de geboden 1 tot en met 4... zeggen het dan inderdaad zo, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste gebod en het grote. En dan de geboden 5 tot en met 10, samengevat in gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, zullen we eens nagaan, God lief hebben, maar dan volmaakt. Niet een beetje, niet ten dele, niet met een half hart, niet met een hoekje in ons hart, terwijl de rest van ons hart voor weer andere dingen gereserveerd is, maar met geheel ons hart en met geheel de ziel en met geheel het verstand en met geheel de kracht. Dus dat is met alles wat we zijn. Meer hebben we niet, denk ik. Een hart, een ziel, een verstand en een kracht. Dan heb je je hele leven wel getypeerd. Je emotionele leven en je verstandsleven en je gedachtenleven en je lichamelijke bestaan. Noem maar op, alles is daarmee gevat. Alles is daarmee onder woorden gebracht. Dus God liefhebben met alles wat de Heere je heeft gegeven. En zoals Hij je heeft gemaakt. U zegt, maar dat is nogal wat. God liefhebben. Ja, maar dan zo. Zo totaal, zo volkomen. Dat is wel veel gevraagd. En dat kan natuurlijk niet ontkend worden. Dat is ook veel gevraagd. Maar mag God dat niet doen? Mag God dat niet doen? Veel vragen. Wat zou u voor respect overhouden als God van zichzelf, als God tegen ons zou zeggen, ik wil graag dat u mij lief hebt, maar ik begrijp best dat dat allemaal niet zo makkelijk is en ik wil dat ook wel begrijpen als u er niet in slagen zult, maar probeer het dan maar. En doe uw best en dan neem ik de wil wel voor de daad. En als u het niet kunt om met uw hele hart mij lief te hebben, dan ben ik ook tevreden met een klein plekje in uw hart. En dan wil ik dat plekje nog wel delen met andere goden ook. Wat zou u voor respect voor deze God overhouden? Een God die van zijn rechten afstand doet. Een God die van zijn heerlijkheid afstand doet. Een God die zich aan zou passen aan onze mogelijkheden of onmogelijkheden. Is God een groot God? Is hij groot van macht en heerschappij? Is hij groot in zijn goedheid en in zijn langmoedigheid? Is hij groot in zijn genade en in wat hij schenkt? Als God groot is in zijn wezen, in zijn werken, in zijn gaven, dan heeft hij ook recht om veel te vragen. Trouwens, hoeveel van ons hart hebben we van onszelf? En hoeveel van ons verstand hebben we van onszelf? En hoeveel van onze kracht hebben we van onszelf? Niets. Het is allemaal gekregen. Het is allemaal door de Schepper ons verleend. Het is allemaal door de Schepper tot op de dag van dit ogenblik onderhouden. Nu dan. Als het dan allemaal van hem is, wat we denken kunnen, wat we doen kunnen, de bewegingen die we kunnen maken, de woorden die we kunnen voortbrengen, het hart dat de Heere gedurig, seconde na seconde laat functioneren en kloppen, de longen die we gekregen hebben en die kunnen functioneren, de bloedsomloop die niet stagneert en al die andere capaciteiten die hij verleend heeft, als dat dan allemaal van hem is, mag hij dan zeggen, laat het dan ook allemaal voor mij zijn. Laat het dan allemaal in mijn dienst staan. Wil mij dan met dat alles lief hebben en beminnen. Hij is het waard, omdat hij is zoals hij is. Hij is het waard, omdat hij geeft wat hij geeft. Hij is het waard. En dan denk ik aan één woordje uit datgene wat de Heer Jezus heeft gezegd en wat hij in Leviticus of in Deuteronomium heeft gevonden. Gij zult lief hebben de Heere, uw God. Zo zei Mozes het tegen Israël. En zo was het Gods bedoeling dat het tegen Israël gezegd zou worden. En de Heer Jezus neemt dat woordje uw ook over. En u voelt wel, dat legt een bepaalde relatie. Dat woordje uw, dat betekent die God die uw hart vraagt en die uw kracht vraagt en die liefde met heel het hart en met heel de kracht vraagt, dat is geen vreemde God. Dat is geen God die ver weggebleven is, dat is geen God zoals de afgoden van de heidenen, maar dat is die God die op een hele bijzondere manier tot het volk van Israël in relatie is gaan staan. Die zijn woorden aan dat volk heeft geopenbaard. Die zijn genade aan dat volk heeft bekendgemaakt. Die zijn beloften aan dat volk heeft gegeven. Die zijn verbond met dat volk heeft gesloten. En die gezegd heeft. En dat hebben zij niet verzonnen. En dat is niet van hen uitgegaan. Maar die, hij heeft het gezegd. Ik ben de Heere uw En als hij dan zo tot hen gekomen is, behalve dus met het geven van allerlei scheppingsgaven en talenten, maar ook nog met de gave van zijn woord, van zijn belofte, van zijn evangelie, van de dienst der verzoening. Als hij zo tot Israël gekomen is, gemeente, mag hij dan ook op grond daarvan, en juist op grond daarvan, van dat volk dan niet vragen dat ze hem zullen liefhebben? En helemaal, als hij nu zijn handen uitbreidt naar een volk dat in zichzelf een volk van tegensprekers is. En als hij zijn genade aanbiedt en als hij ze roept om tot de zaligheid te komen. Mag hij dan niet vragen dat ze er acht op slaan en dat ze op dat aanbod van genade zullen ingaan. En dat ze hem hun hart en hun ganse leven zullen wijden. En geldt dat minder voor ons? Tot ons komt iedere keer ook weer die betuiging. Elke zondagmorgen begint de Heere de kerkdienst met tot ons te zeggen. Ik ben de Heere, uw God. Want die heeft ook met ons die relatie aangegaan. En die komt ook tot ons met dit aanbod van zijn genade. En met zijn beloften. En met de bezegeling van zijn beloften. En ook ons legt de Heer het na aan het hart. Dat evangelie van zijn Zoon. En de roepstem tot bekering en geloof. Mag die God die met ons omgaat, die zo goedertieren met ons omgaat, die zo gewillig is om ons heil te zoeken en te bewerken, mag die God van ons nu ook veel vragen als antwoord op wat hij zegt en doet, dat we hem zullen dienen en lief hebben met heel ons hart. En als je, en dan ga ik nog een stap verder, als je dan ook nog een keer van Gods genade persoonlijk de vruchten hebt ontvangen. En als je dan ook nog persoonlijk door de werking van Gods Heilige Geest kennis gekregen hebt aan die beloften en aan de vastheid van de belofte Gods. En als de Heere ze in je leven wel eens heeft toegepast, zodat je er de kracht van voelde. En als dat woord ging spreken en als die zaligheid geopenbaard in Christus echt betekenis voor een mens kreeg. En als je kennis kreeg aan dat nieuwe leven dat uit God is, heeft de Heere er dan juist dan ook geen recht op om te zeggen, gij zult mij lief hebben. En met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw kracht. En met heel uw vermogen. Ik hoop dat we ervan overtuigd zijn dat de Heere wel veel vraagt, maar niet te veel. En dat de Heere alle recht heeft om dit te vragen van ons allemaal. En nou de vraag, hebben we hem zo lief? Hebben we hem zo lief? Die vraag is een Bijbelse vraag, toch? Dat heeft de Heere Jezus toch zo ook tegen Petrus gezegd. Ik kom daar straks nog wel even uitvoeriger op terug. Maar als de opstanding van de Heere Jezus gebeurd is en als hij weer in de kring van zijn discipelen verschijnt, onder andere ook daar aan de oever van het meer van Galilea, dan komt toch op een gegeven ogenblik ook die vraag van Jezus, als hij daar in die kring zit, geadresseerd aan Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Dus een vraag die de Heere Jezus stelt en die daarom vandaag ook gesteld mag worden en die door de Heere aan u en mij gesteld wordt. Als dit zijn eis is, als dit de eis van Gods heilige wet is en een alleszins rechtmatige eis. En als dit daarom onze dure plicht is, de vraag ook aan ons persoonlijk geadresseerd. En laat ik dan geen namen noemen zoals de Heere Jezus dat deed, Simon, zoon van Jonas. Maar vult u uw eigen naam dan even in. En als u dan uw eigen naam eerst even invult, dan vraagt God vervolgens, hebt gij mij lief? En dan zo, zoals die hier staat. Dan moeten er heel wat mensen zijn die zeggen nee. Want dat bewijzen ze in hun leven. Dat er geen liefde tot God is, zelfs geen greintje liefde. Zelfs geen klein hoekje in hun hart gaat naar hem uit. En zelfs geen klein beetje van hun kracht wordt in zijn dienst besteed. Mensen die er totaal geen belang bij hebben, denken ze om God lief te hebben. En die zich helemaal nooit afvragen hoe het ooit zal zijn als God hen gaat onderzoeken. Die mensen heb je, die mensen zijn er, die zijn er volop in de wereld. En afgedacht nog van of je ze in de wereld hebt, heb je ze ook niet in de kerk. Mensen die toch eigenlijk met inachtneming van wat godsdienstplichten onverschillig voortleven. Maar afgedacht nog van zulken, die zijn wel duidelijk en opvallend mensen die van de liefde tot God helemaal niks terecht brengen. Maar afgedacht nog van zulke, er zijn ook nog mensen En die vind je ook in de kerk, die heel keurig leven. Als het gaat om de onderhouding van Gods geboden, ik zal niet zeggen dat ze van net als Paulus kunnen zeggen dat ze naar de gerechtigheid die uit de wet was onberispelijk zijn, dat ze dat van zichzelf durven zeggen. Maar het komt er wel een beetje bij, naar de buitenkant gerekend tenminste. Ze doen geen openlijke zonde, je hoort ze nooit vloeken, je hoort ze nooit een lelijk woord zeggen. Ze lezen goede boeken, goede tijdschriften. Ze zien er in alle opzichten keurig uit. Ze gedragen zich niet werelds, niet in hun manier van doen en niet in hun kleding. Helemaal niet. Integendeel, ze hebben de waarheid lief. Ze zijn best nog ook gewillig om het een en ander te doen in kerk en in Gods koninkrijk. En toch, ondanks al die goede dingen die ik net noem, is hun hart nog altijd gesloten. Gesloten voor de Here. En als ze eerlijk zijn, zeggen ze dat ook. Moeten ze dat ook wel zeggen. Ze doen het aarzelend, ze generen zich ervoor. Maar het is toch zo. Geen liefde tot God. Zeker niet die algehele liefde. Bent u het ermee eens? Bent u het ermee eens dat we allemaal voor dit examen zakken? Ook al leven we zo keurig als het maar kan. Bent u het ermee eens dat wij geen van alle deze toets kunnen halen? Zelfs niet na ontvangen genade. Bent u het ermee eens als in vraag 5 gevraagd wordt of wij dat allemaal volkomen kunnen houden, of we dat allemaal volkomen houden, als dan gezegd wordt als antwoord op die vraag, nee, ik doe het niet en ik kan het ook niet, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Hebt gij mij lief? En dan moeten we, of zegt u dat niet, dan moeten we toch heel eerlijk zeggen, Heren, ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. En dan is dat nog niet eens alles. Want er is nog een tweede gebod en dat is dan wel het tweede, maar dat is in feite ook weer niet minder dan het eerste. Want het is gelijk aan het eerste, zegt de Heer Jezus. Het is alleen maar de orde waarin hij ze noemt, is zo eerst God en dan de naaste. Maar die liefde tot de naaste, die hangt er niet bij. Die mogen we niet als een bagatel beschouwen en denken van als dat eerste nou maar goed is, dan komt het op het tweede niet zo precies meer aan. Nee, het tweede gebod is aan het eerste gelijk. En aan die twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Want er staat in de schrift ook nog heel nadrukkelijk, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat wordt door de Heer heel duidelijk gemaakt als wij vanaf het vijfde gebod de wet gaan lezen. Want dan worden die naasten immers genoemd. Begin maar bij je ouders. Gij zult uw vader, eert uw vader en uw moeder. En dan gaat dat verder en dan gaat het altijd maar weer om de relatie met onze naaste. En die moeten wij ook lief hebben. Dat is net zo bindend. Daar kun je ook niet van zeggen van, nou ja, doe maar. Er was een gelegenheid, een andere gelegenheid, waarbij deze kwestie aan de orde kwam tijdens Jezus' rondwandeling op aarde. En toen werd die kwestie toegespitst. In Matthäus en in Marcus bij die wetgeleerden ging het met name om de liefde tot God. Maar in dat gedeelte wat we in het 10e hoofdstuk van Lucas vinden, daar gaat het om een andere toespitsing. Dezelfde dingen komen aan de orde. Lees die maar even mee in Lucas 10. Er komt opnieuw een wetgeleerde naar de Heere Jezus. Dat is dus bij een andere gelegenheid. Vers 25 van het 10e hoofdstuk van Lucas. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende, alweer iemand die met een verzoeking tot de Heere Jezus komt. Wat heeft de Heere Jezus toch veel moeten meemaken. Wat zijn de mensen toch vaak vijandig geweest in hun bejegening van Jezus. En wat heeft hij toch altijd op zijn woorden moeten passen om niet iets te zeggen waarop ze hem betrappen konden. En wat hebben ze een pogingen gedaan om hem te doen struikelen, om hem ergens van te kunnen beschuldigen. Hier alweer een die komt om Jezus te verzoeken. Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Maar het is voor hem alleen maar een theoretische vraag. Eens kijken wat Jezus daarvan zegt. Zegt hij nou iets verkeerd? Zegt hij nou iets wat in strijd is met de leringen van de rabbijnen? Dan hebben we hem. Het gaat hem niet echt om een antwoord op die vraag. Niet echt. Omdat hij er zo belang bij heeft om het eeuwige leven te kunnen beërven. Als iemand tot met die vraag tot de Heere Jezus komt met een oprecht hart. Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dan geeft de Heere Jezus daar inderdaad ook wel een ander antwoord op. En in dit geval geeft hij dit antwoord. Nou, wat is in uw wet geschreven? Zeg het zelf maar. Je weet het toch zelf wel? En opnieuw loopt de Heere aan die valstrik voorbij. En dan moet die man het zelf zeggen. Ja, wat in de wet geschreven is, dat is, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Goed, zegt de heiland, gij hebt recht geantwoord. Dat is het antwoord. Wat moet ik doen om zalig te worden dit? God lief hebben. En je naaste, doe dat. Man, doe het. En je zult leven. En dan komt die man met een excuus. Hij is eigenlijk sprakeloos, maar hij wil het nog niet direct gewonnen geven. En hij zegt tegen de Heere Jezus, ja, dat is wel waar. Maar wie is mijn naaste? Ik moet mijn naaste lief hebben. Hij spitst er dus op de tweede tafel van de wet toe. Wie is dat, mijn naaste? En jongens en meisjes, jullie kennen die gelijkenis ook wel die de Heere Jezus dan gaat vertellen. Van die man die op weg is van Jeruzalem naar Jericho en dat is een woeste weg. Dat is een weg waar het niet veilig is. Dat is een weg waar je van die rovers tegen kunt komen. En deze man, deze reiziger, die komt inderdaad ook van die struikrovers tegen en daar is hij niet tegen opgewassen en ze vallen hem aan en ze beroven hem en ze geven hem flink pak slaag. Ze laten hem zelfs half dood aan de kant van de weg liggen en dan zijn zij weg met de buit. En die man die kan niet overeind, die man die kan niet gaan en staan meer waar hij wil. Die man die ligt daar en die is totaal afhankelijk van de welwillendheid en van de barmhartigheid van een medemens. En als er geen medemens langskomt en als er niet iemand zich over hem ontfermt, dan is hij ten dode opgeschreven. Dan komen straks de gieren om zich aan hem te goed te doen. En daar ligt hij nu. En dan hoort hij voetstappen. Waarschijnlijk van een ezeltje. En hij kijkt op met de krachten die hij nog heeft. En hij ziet iemand aankomen en als hij goed kijkt, dan ziet hij dat het een priester is. Iemand die uit het heiligdom komt. Iemand die het volk moet onderwijzen in de wet. Iemand die het volk ook moet leren barmhartig te zijn. En hij stelt zijn hoop op die priester. Dat hij misschien van zijn ezel zal afstappen en dat hij zal stoppen. En dat hij hem zal helpen. Maar die priester ziet hem daar liggen. En die laat hem daar liggen. En die gaat voorbij. Die vindt het te gevaarlijk. Want als die rovers daar nog zitten achter zo'n rotsblok, dan is hij straks het volgende slachtoffer, ziet u, als hij afstapt. En dus gaat hij naar huis. En hij neemt zich voor, nou fantaseer ik een beetje, maar om thuis voor die man eens extra te bidden. Dat God hem zal willen bewaren. En dan komt er een andere dienaar uit het heiligdom. En de gewonde heeft al wat minder hoop, want als hij zo teleurgesteld is de eerste keer, zal het dan de tweede keer anders zijn. Zijn ze dan allemaal in de tempel huichelaars die het wel zeggen, maar toch niet doen? En de tweede komt langs en die doet precies hetzelfde als de eerste. En als er dan voor de derde keer het getrappel van een ezeltje gehoord kan worden. En de man kijkt met de laatste krachten ook nog een keer op. Dan denk ik dat hij al heel snel zijn hoofd weer heeft laten vallen. Want van diegene die er nou aankomt, hoeft hij niks te verwachten. Want dat is een Samaritaan. En Joden en Samaritanen hebben geen gemeenschap met elkaar. Daar hoeft hij niks van te verwachten. Maar wonder boven wonder. Dat ezeltje dat stopt. En die man stapt af. En die gaat naar die gewonde toe. En uit zijn reistas haalt hij een kruikje met olie. Om de wonden van die gewonde man te verzachten. En hij haalt een kruikje met wijn. Om de verdroogde lippen van die gewonde wat te bevochtigen. En om als het ware een nieuwe geest in hem te geven. En dan zegt hij, zou het gaan? Dan zal ik je proberen op te tillen. Zou het gaan, denk je? Dan zal ik je op mijn ezel zetten. En dan breng ik je straks, dan zal ik ernaast lopen. Dan zal ik je goed tegen vallen beschermen. Dan zal ik je naar die herberg brengen, hier een stukje verderop. En zo gezegd, zo gedaan. En hij neemt hem op zijn ezel. En hij brengt hem naar de waard van de herberg. En hij zegt, hier is geld. Voor logies en voor verzorging. Zorg voor hem. En als je wat tekort komt, als ik te weinig gegeven heb, ik kom binnenkort terug. En dan krijg je de rest. Waarom deed die man dat? Jezus vertelt dat erbij. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen. En weet u wat dat is? Dat is hetzelfde als waardoor de Heere Jezus gekenmerkt is. Want van de Heere Jezus staat dat ook zo vaak geschreven in het evangelie. Dat als hij de scharen ziet als schapen zonder herder, dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. En dat heeft die Samaritaan nu ook gevoeld. Iets van dat van Christus was in hem. En dat komt er nu uit in de manier waarop hij deze Jood verzorgt. En dan mag die wetgeleerde antwoord geven op de vraag, wie is mijn naaste? Ja, wie is dat nou geweest? Wie van deze drie, priester, leviet of Samaritaan, dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen is? En dan zegt die man het en hij is eigenlijk niet eens oprecht. Want hij had simpel kunnen zeggen die Samaritaan, maar dat woord komt niet over zijn lippen heen. Want zo ergert hij zich aan het verhaal. En de manier waarop hij het antwoord geeft is een bewijs dat hij er eigenlijk niks van hebben moet. Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. En Jezus zegt, nou doe dat dan ook. Ga heen, doe desgelijks. De vraag was, wie is mijn naaste? Hoe moet ik mijn naaste lief hebben? Welke naaste moet ik dan lief hebben? Ja, deze naaste die God op je weg plaatst. Die naaste die het altijd met je eens is? Wel nee. Die naaste die bij je eigen volksgenoten hoort, bij je eigen familiekring, bij je naaste kennissenkring, die mensen, die naaste met wie je altijd zo goed overweg kunt. Ja, die ook. Maar ook die naaste die tot een hele andere richting behoort. Ook die naaste waar je het niet goed mee vinden kunt. Ook die naaste die zo lastig is. Ook die naaste die eigenlijk je vijand is. Ook die, al die naasten die God op je weg plaatst, al die naasten die je hulp nodig hebben, al die naasten die zonder uw hulp wegkwijnen, zelfs als het je vijand is. En dan geen kwaad voor goed vergelden en ook geen kwaad met kwaad vergelden. Wreekt uzelf niet beminden, maar geeft de toorn plaats. En zo zou ik nog meer dingen kunnen citeren die allemaal in dezezelfde lijn liggen. U zegt, maar dat is moeilijk. Ja, waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom is dat zo moeilijk? Dat is zo moeilijk omdat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. En ten diepste was het dat bij die priester. Met zijn mooie voornemen dat hij thuis wel voor die man zou bidden. En ten diepste was het dat bij de leviet. Met al zijn redeneringen van als ik hier een ongeluk krijg en als die rovers straks voor de dag komen, dan kan ik mijn werk morgen in het heiligdom niet meer doen. En weet ik het wat hij allemaal gefantaseerd heeft. Met al zijn redeneringen ontmaskert de Heer Jezus die houding als een houding van onverschilligheid, van haat tegenover je naaste. En daar komt het vandaan. Maar de Heere heeft geen pardon met die verkeerde neigingen van ons hart. Om zowel God als onze naaste te haten. De Heere Jezus blijft zeggen, gij zult lief hebben. Hij blijft zeggen, ga heen, doe gij desgelijks. U zegt, maar waarom zou ik mijn naaste lief hebben? Waarom? Omdat hij naar Gods beeld geschapen is. Omdat hij ook uit Gods handen is voortgekomen. Omdat God hem gemaakt heeft. En omdat God ook hem of haar zoekt te redden. En hoe moet ik dat dan doen? Hij is niet altijd in nood, hij heeft niet altijd die verzorging nodig die die gewonde man in de gelijkenis nodig had. Hij heeft niet altijd een kruikje wijn en olie nodig en verzorging zodat er financieel wat voor hem geregeld wordt. Dat is niet met elke naaste het geval. Wat moet ik dan doen? Nou, soms bestaat de liefde tot je naaste in een woord van ernstige waarschuwing. En de liefde tot je naaste bestaat in een eerlijke omgang met je naaste. De liefde tot je naaste bestaat daarin dat je zijn welzijn, zijn lichamelijk en zijn geestelijk welzijn op het oog hebt. En maak dat nou niet los van die eerste, dat eerste gebod, want ze zijn aan elkaar gelijk en ze zijn uit één wet afgeleid. En als we het ene gebod losmaken van het andere. En als we denken, nou als het nou met onze liefde tot God maar een beetje in orde komt. Dan komt de rest er niet zo op aan. Nee, want dat is ook niet in, het is ook in strijd met het woord van God zelf. Wat vinden we? Ik denk met name aan de eerste brief van de apostel Johannes. En de apostel heeft op dat punt nogal wat te zeggen. Ik denk aan wat we daar in vers 20 lezen. Indien iemand zegt, ik heb God lief. En haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, hoewel hij hem gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? Dus zo nou luistert het. En gemeente, dat is nou de diepe eis, dat is nou de grondige eis van Gods heilige wet. Dat is nou het geestelijk gebod. Zo leerde Paulus dat gebod kennen. Zo heeft ook de rijke jongeling dat gebod voor het eerst in zijn leven gehoord, want die kwam dan ook naar de Heere Jezus toe. U kent die geschiedenis, denk ik, met de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Toen heeft de Heere Jezus hem ook die wet voorgehouden en toen heeft die man gezegd, nou, maar dat doe ik toch allemaal. Dat doe ik toch allemaal. Wat ontbreekt mij nog? En dan zegt de Heer Jezus, je denkt dat je het allemaal doet. Maar je hebt nog nooit echt een gebod echt begrepen. Ga maar na. Laten we het eerste gebod alleen even nemen. Je denkt dat je daar nooit schuldig aan geweest bent. Dat je geen andere goden voor Gods aangezicht ooit gehad hebt. Nou, in de letterlijke zin van het woord, in de oppervlakkige zin van het woord, heb je dat ook niet, want je bent een trouw dienaar van de enige God van Israël en je houdt je precies aan de voorschriften die vertellen wat het betekent, hoe de Sabbat doorgebracht moet worden en al die andere dingen. Maar toch ben je een afgodendienaar, vriend. Verkoop alles eens wat je hebt. En geef het eens aan de armen. En dan komt die man tot ontdekking. Ja, maar dat kan ik niet. Daar zit ik te veel aan vast. Dat is toch te veel voor mij. Dat is nog alles voor mij. Mijn vele goederen. Daar kan ik zomaar geen afstand van doen, ziet u wel. Hij heeft een afgod. En dat betekent dat hij toch ook geneigd is, God en zijn naaste te haten. En nou legt de Heer Jezus dat eerste gebod langs zijn leven. Hij had het tweede, hij had het derde, hij had tot en met de tiende kunnen gaan. En de resultaat was hetzelfde geweest. Want als de Heer Jezus de wet gaat onderwijzen, zoals hij het Paulus deed, dan komt de geestelijke aard van de wet eindelijk een keer aan bod. En dan ga je ontdekken wat? Dat het niet in je handen zit wat je verkeerd doet alleen. En dat het niet in je voeten zit waar je verkeerd mee doet als je naar verkeerde plaatsen gaat. En dat het niet in je woorden zit alleen. Maar dat het in je hart zit. En dat het daar niet deugt. Daar is de fabriek van de afgoden. En daar worden al de zonden geboren. En daar komt het vandaan dat een mens geneigd is God en zijn naaste te haten. Gemeente, til aan dat woord best maar zwaar. Want het is een zwaar woord. Haat, vijandschap, verzet, bitterheid. Geen God en geen meester boven mij. Til aan dat woord maar best zwaar, want het is een zwaarwegend woord. En zo zit het met ons. En dat wil de Heer ons leren. Hij vindt het nodig om ons dat te vertellen. Hij vindt het nodig om ons die spiegel voor te houden. En die wetgeleerde heeft erin gekeken en die heeft het wel begrepen, maar hij boog er niet voor. Hij liep gauw weg. Gelukkig de mens die er niet bij weg kan lopen. En die tegen de Heere zegt, Heere, als dat uw oordeel over mij is en u bent rechtvaardig. En u bent gans en al eerlijk. Dan moet ik ervoor buigen. Dan moet ik het aanvaarden. Als u zo over me denkt, Heere, dan wil ik dat aanvaarden. Gelukkig die mens die ervoor valt. En die er niet in hoogmoed aan voorbij leeft. En die er niet in eigen gerechtigheid zichzelf toch nog weer probeert te rechtvaardigen. Ach, dat helpt toch niks. Dan kun je hooguit een leven lang volhouden. Maar als het straks de raad de dag van het gericht is. En als straks de normen van de wet ons weer voorgehouden zullen worden. En als straks de Heere zal gaan vragen. En is dat er nou in je leven van gekomen? Mij liefhebben met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand en heel uw kracht. En uw naaste liefhebben als uzelf. Is dat nou het kenmerk van uw leven geweest? Liefhebben. Heb u zo nou mijn wet vervult. Dan kun je er niet meer onderuit. En als je dan moet zeggen, nee Heere, dan zegt de Heere, dan zal ik je uit je eigen mond oordelen. Dan hoeft hij niet eens het oordeel uit te spreken, want dan hebben wij zelf al gezegd, Heere, wij hebben het niet gedaan. En daarom buigen nu maar voor. Hoe pijnlijk dat dan misschien ook is. We komen er niet zonder kleerscheuren af. Als God met ons in dat, en dat is het hoor, een liefdesgericht gaat. En als hij ons gaat ontdekken aan wie we waarlijk zijn, dan is dat niet omdat hij ons vernederen wil en diep weg wil stoten. Maar dan is dat met de bedoeling dat we onszelf zullen leren kennen. En dat we dan zullen gaan vragen, Heer, is er nou nog doen aan? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Is er nou nog een mogelijkheid, niet in mij en nergens om me heen, maar is er nou bij u nog een mogelijkheid om behouden te worden? Is er nou voor zo'n hater van God en van zijn naaste nog een mogelijkheid om vrede en vergeving en verzoening te vinden? En dan heeft de Heere er een behagen in om die weg te openen. We dachten er vorige week over na en ik ben er vanavond weer mee begonnen. Wat eist die wet van ons? Dat leert ons Christus. Maar Christus is niet klaar als hij ons dit onderwijs gegeven heeft. Christus is niet alleen de wetsleraar. Maar hij is ook degene die de wet in zijn eigen ingewand gedragen heeft. En die het gedaan heeft. God lief gehad. Met heel zijn hart. En met heel zijn ziel. En met alle krachten. Al de dagen, al de minuten van zijn leven op aarde. Dag en nacht, wakend en slapend. Heeft hij het gedaan. God bemint als het allerhoogst en eeuwig goed. En hij heeft het gedaan. Zijn naaste lief gehad als zichzelf. Nog meer dan zichzelf. Want hij heeft zich voor die naaste in de dood gegeven. Hij heeft het gedaan wat hij gezegd heeft. Hebt uw vijanden lief. Horen we hem niet bidden aan het kruis voor degene die hem geweld aandoen. Voor degene die hem de spijkers door handen en voeten heen slaan. Voor degene die spotten met zijn leed en met zijn verdriet. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Hij is, mag ik het zo zeggen, hij is veel meer dan die barmhartige Samaritaan. Hij buigt zich vol innerlijke ontferming en daardoor bewogen over de ellendige heen. En hij heeft zijn barmhartigheid getoond aan een mens in nood en in schuld. En hij is het die ons dat gebod van God voorhoudt. Met de bedoeling dat we hem nu ook echt zullen nodig krijgen. En dat we van zijn genade zullen gaan leven. Want weet u wat er gebeurde toen hij die ganse wet volbracht heeft? Je zou zeggen hij is de enige mens die het ooit gedaan heeft. Voor hem is de hemel direct open. Hij heeft gedaan wat God vroeg. God heeft op hem niks aan te merken. Hij kon tegen de mensen zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij kon het zelfs tegen zijn vader zeggen. Vader, zie mijn hart, zie mijn leven, zie mijn hele bestaan. Vanaf het prilste begin van mijn leven, van voor mijn ontvangenis af, van voor mijn geboorte af, vanaf het moment van mijn ontvangenis, tot aan het einde van mijn leven. Het is gans en al in overeenstemming geweest van uw heilig gebod. Daar is hij zelf van overtuigd geweest. En dan kan hij toch wel naar het paradijs, niet waar? Maar hij gaat naar de hel. Hij gaat naar het vloekhout. En waarom is dat dan? Als hij nou een volkomen gerechtigheid heeft, als hij nou metterdaad gehoorzaam geweest is in alle dingen, aan al de eisen van Gods wet, waarom moet hij dan toch nog onder dat oordeel komen? Waarom moet hij dan toch nog klagen? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou hierom, omdat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. En zondaren, dat zijn die mensen die op alle punten gefaald hebben. Dat zijn die mensen die er alle opzichten voor de eisen van Gods wet moeten bezwijken. Omdat ze er nooit één van hebben gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. En voor zulke mensen die dat leren inleven en dat gaan beleiden. En die daar smart over gaan dragen. Is hij in de wereld gekomen en hun schuld heeft hij op zich genomen. En zo heeft hij als de wetsprediker en als de wetsvervuller en verlost van de vloek van de wet. En dan kan hij het gaan zeggen. Toch weer gaan zeggen en vragen. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief. En Simon, de zoon van Jonas, heeft gezegd nee. Maar dat is eerder gebeurd. Maar toen de haan kraaide, realiseerde hij het zich. En toen zag hij het in, het is ook van mij waar. Van nature geneigd. God en mijn naaste te haten. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. En dan komt de heiland terug. Hij zou zelf nooit hebben terug kunnen komen. Waar zou hij de moed vandaan gehaald hebben? Maar de heiland komt terug. Hij heeft hem al eens eerder opgezocht en nou nog een keer. En dan komt die vraag, Simon, zoon van Jonas. Hebt gij mij lief? Mij. Mij. Ik heb voor u gebeden. Weet u nog dat ik het u gezegd heb voor het geschieden? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Weet u het nog, Simon? Hebt gij mij lief? En dan kan hij het zeggen, maar alleen met tranen. Alleen met verdriet over zijn afmakingen en over zijn hatelijkheid en zijn verkeerdheid. Hij kan het zeggen met een beroep op de alwetendheid van zijn zaligmaker. Heere, gij weet toch alle dingen. U weet het. U kijkt zo in mijn hart. En u weet, op de bodem van mijn hart hebt u het zelf gelegd. Ook dat ik u lief heb. Amen. God heb ik lief. Psalm 116, het eerste vers. Heilige God, wij willen u ootmoedig danken voor wat we vandaag van u hebben ontvangen. En nu gaan we naar huis en nu gaan we weer een week in. En nu komen er weer allerlei andere dingen naar ons toe en allerlei andere dingen vragen onze aandacht. Onze kinderen moeten weer naar school en anderen moeten naar hun werk en de taak in het gezin roept. En er zijn zoveel dingen waar we onze aandacht aan moeten geven. Er zijn misschien ook wel dingen waar we zorg over hebben. En dat kan allemaal zo in beslag nemen dat wat we vandaag hebben meegekregen weer als het ware helemaal uit ons blikveld verdwijnt. Bewaart u ons ervoor, heren. En geef dat wat we te doen hebben te midden van al die dingen die onze aandacht vragen, dat dat woord van u ook van vandaag toch mee mag gaan. En dat het onze gedachten toch nog mag bezighouden. En dat het ons toch nog werkzaamheden zal blijven geven aan uw genadetroon. Zegen ons in ons dagelijks werk. Maar wilt gij bovenal ons dat leven dat u ons geeft van dag tot dag doen gebruiken. Als die voorbereidingstijd op de eeuwigheid om de wetsleraar te leren kennen. En de wetsvervuller ook te leren kennen. En om door zijn onderwijs wijs gemaakt te worden tot zaligheid. Gedenk ons in uw genade, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 19 en daarvan het zesde vers, 19 vers 6. Zijn in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.